Gemeente, vooraf een aantal afkondigingen. Eerst het ernstige sterven van een schoonzoon van broeder en zuster Brouwer. Donderdag 11 mei overleed door een ernstig verkeersongeval Lemme van der Vliet, echtgenoot van Anja Brouwer en schoonzoon van de familie Oudeling G. Brouwer, op de leeftijd van 26 jaar. Er is gelegenheid tot condoleren aan huis Zuiderkruis 604 op zondag 14 mei van 2 tot 4 uur 's middags en op maandag 15 mei van 7 tot 9 uur 's avonds. Woensdag 17 mei wordt de begrafenis gehouden na een samenkomst in de Bethelkerk die om 2 uur begint en de begrafenis op de Munnikehof zal plaatsvinden om 3:30. We willen in de voorbeden en ook anderszins met de familie meeleven. Dan twee huwelijksafkondigingen voor de tweede keer. In de eerste plaats van Leendert Jan van der Klift en Catharina van der Meijden. De kerkelijke bevestiging zal plaatsvinden aanstaande donderdag om 1:15 in deze kerk. En eveneens de tweede huwelijksafkondiging van Harm van Dijk en Andrea van de Vendel, ook op 18 mei aanstaande in de Pnielkerk en dan om 3:00. De opbrengst van de speciale diaconale collecte voor de noodhulp in Afrika is tot nu toe €3.300 ruim. En dan vestigt de kerkenraad ook uw aandacht op de komende zondag. 'S Avonds zal er dan een preekbespreking zijn. Zie verder de info op de zondagsbrief. De collecte is in eerste en tweede rondgang voor de kerk en bij de uitgang voor het bouwfonds. En de schriftlezing in deze eredienst is uit 1 Thessalonicenzen 4 en 5. 1 Thessalonicenzen 4 en 5. Tot zover de mededelingen namens de kerkenraad. Onze hulp en onze verwachting staat in de naam van de Heere, Heere, die hemel en aarde uit niet heeft geschapen, die trouw blijft van geslacht tot geslacht en die nooit laat varen enig werk waaraan zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de 7 geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Gemeente, de eerste psalm is gekozen in verband met het ernstige ongeval in de familie van onze broeder Brouwer en zijn kinderen. Psalm 39, het derde en het vijfde vers. O Heere, ontdek mijn levenseind aan mij. Mijn dagen zijn bij u geteld, maar ook nu dan, o Heer, wat is het dat ik verwacht? Mijn hoop die staat op u alleen. Psalm 39, vers 3 en 5. Wij luisteren nu eerst in geloof en verootmoediging naar het spreken van de Heere in de 10 geboden. En aansluitend willen we zingen het gebed uit Psalm 141, vers 1. Ik roep, Heer, in angst tot u gevloden. Ai haast u tot mijn hulp en red. Psalm 141, vers 1. Nadat we geluisterd hebben naar de wet des Heeren. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld noch enige gelijkenis maken, van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Ge zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad van de vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En ik doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat ge die heiligt. 6 dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, maar hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, nog ook maar iets dat van uw naaste is. Wij mogen het evangelie lezen van Pasen na Pasen uit 1 Thessalonicenzen 4 en 5. En daarin komt zo bijzonder uit dat het inderdaad Pasen kan blijven na Pasen, de kracht van de levende Heere in het leven van stervende zondaren. 1 Thessalonicenzen 4, vers 13. En we lezen door tot 1 Thessalonicenzen 5, vers 11. 1 Thessalonicenzen 4, vers 13. En we lezen door tot hoofdstuk 5, vers 11. Doch broeders, ik wil niet dat gij onwetende zijt van degenen die ontslapen zijn, opdat gij niet bedroefd zijt gelijk als de anderen die geen hoop hebben. Want indien wij geloven dat Jezus gestorven is en opgestaan, alzo zal ook God degenen die ontslapen zijn in Jezus wederbrengen met hem. Want dat zeggen wij u door het woord van de Heere, dat wij die levend overblijven zullen tot de toekomst des Heeren niet zullen voorkomen degenen die ontslapen zijn. Want de Heere zelf zal met het geroep met de stem van de aartsengel en met de bazuin Gods neerdalen van de hemel. En die in Christus gestorven zijn, zullen eerst opstaan. Daarna wij die levend overgebleven zijn, zullen tezamen met hen opgenomen worden in de wolken, de Heere tegemoet in de lucht. En alzo zullen wij altijd met de Heere wezen. Zo dan vertroost elkander met deze woorden. Maar van de tijden en de gelegenheden, broeders, hebt gij niet van noden dat men u schrijven. Want gij weet zelf zeer wel dat de dag des Heren alzo komen zal, gelijk een dief in de nacht. Maar wanneer zij zullen zeggen, het is vrede en zonder gevaar, dan zal een haastig verderf hun overkomen, gelijk de barensnood een bevruchte vrouw, en ze zullen het geenszins ontvlieden. Maar gij, broeders, gij zijt niet in de duisternis, dat u die dag als een dief zou bevangen. Gij zijt alle kinderen des lichts en kinderen van de dag. Wij zijn niet van de nacht, noch van de duisternis. Zo laat ons dan niet slapen, gelijk de anderen, maar laat ons waken en nuchter zijn. Want die slapen, slapen des nachts. En die dronken zijn, die zijn 's nachts dronken. Maar wij die van de dag zijn, laat ons nuchter zijn, aangedaan hebbende het borstwapen van het geloof en van de liefde. En tot een helm de hoop der zaligheid. Want God heeft ons niet gesteld tot toren, maar tot verkrijging der zaligheid door onze Heere Jezus Christus. Die voor ons gestorven is, opdat wij, hetzij dat wij waken, hetzij dat wij slapen, tezamen met hem leven zouden. Daarom vermaant elkander en sticht de een de ander, gelijk gij ook doet. Amen. Wij willen de Heere eerst bidden om zijn onmisbare zegen, gemeente, en voorbeden doen voor de familie Brouwer en hun dochter, nu haar man en hun schoonzoon zo plotseling weggerukt is uit het leven. We willen ook bidden voor zuster Bus uit Bennekom. Zij moet komende week een knieoperatie ondergaan in Nijmegen. En zuster Zwart Emmink willen we ook aan de Heere opdragen, nu zij doktert ook weer in het ziekenhuis voor verder onderzoek. Dan zuster Gaasbeek is na lange tijd weer met ons in de kerk. En daar wil ze ook dankzegging voor doen op deze plaats. We bidden ook voor broeder Roosendaal van de Schubertweg, die weer thuis mocht komen. Mag ik u voorgaan in gebed? Heren, wij mogen meemaken dat u de zon laat schijnen in de natuur. Zo heerlijk, zomers weer in het voorjaar. Wat is dat een zegen, Heren. Daarin zien we ook uw trouw in de afwisseling van de seizoenen. Dat we er oog en hart voor mogen hebben. En als we in het geloof staan, dan weten we dat die zon van de gerechtigheid in de kerk altijd maar opgaat als uw woord geopend wordt en gelezen en gepredikt. En nu bidden we, Heren, of die zon ook vanmorgen in de kerk heerlijk mag schijnen in al haar warmte en licht, die als eigenschap heeft dat het de duisternis en de dood verdrijft. Dat hebben we zo nodig, Heren, geestelijk dood in onszelf, levend gemaakt door u de Heere. Wat rijk als we dat mogen zeggen. Dan zijn we niet meer kinderen van de nacht en van de duisternis. Maar dan zijn we kinderen van het licht en van het leven van de Heer. Opdat we daarin zouden wandelen. Heren, wat kan een ernstig sterfgeval, als het lente is in het land, toch dwars en haaks staan op deze tijd als je een geliefde moet missen. We denken aan Anja Brouwer die haar man zo plotseling moest afstaan, op weg naar zijn werk, omgekomen bij een motorongeval. Heren, we bidden voor haar en voor haar vader en moeder, onze broeder en zuster Brouwer. Gedenk ze in deze week van afscheid. Zo diep gaat dat. Wie zal troosten? Heren, wat bijzonder dat Hij die gestorven is, de avond ervoor nog bijbelstudie deed in de Bethelkerk. En toen thuis kwam en zei, de Heere is de eerste in mijn leven. En jij, mijn lieve vrouw, jij bent een goede tweede. Wonderlijk dat u het zo geleid hebt, Heere. Niet wetend dat hij de volgende ochtend vroeg zou sterven. O God, wilt u zelf de vertroostende Heere zijn in deze moeilijke omstandigheden. En wil ons als jonge mensen en ouderen toch met klem de belofte van uw woord op het hart leggen. Het kan zomaar eeuwigheid zijn. En dan moet die zon van de gerechtigheid in onze duisternis opgegaan zijn. Zal het voor eeuwig goed zijn. Heere, dat we dan ook persoonlijk mogen weten overgegaan te zijn vanuit de duisternis tot het licht. Wilt u al uw volk en kinderen gedenken, Heere, de kleinen en de groten in de genade. En wilt u als wij nog in duisternis wandelen, ons aanpakken door uw woord en geest, opdat we niet verloren zouden gaan. We hebben zo gelezen, God heeft ons niet gesteld tot toren, maar tot de genade. Dat ligt niet aan ons, als we de genade niet zullen ontvangen. Dat ligt niet aan u, als wij de genade niet zullen ontvangen, Heere. O, wilt u zo ook vanmorgen bij ons zijn. Met de organist, met de dominee, met de koster. Met alle die meeluisteren door de kerktelefoon. Maar ook met jong en oud hier in het kerkgebouw. En wilt u zelf de herder en zaligmaker zijn en ons bearbeiden. We zijn dankbaar dat zuster Gaasbeek na zo'n lange tijd van dokteren, van onderzoek, van wachten op de uitslag, van zorg over de gezondheid, toch een goede uitslag mocht krijgen en weer met haar man in de kerk mag zijn. Heren, dan mogen we hier ook de dankzegging brengen voor haar en namens haar. Wilt u die in Christus van ons aanvaarden? We dragen ze op in de toekomst ook. Zegen de gezondheid. En we bidden voor hun zoon Jan. Heren, wilt u ook met hem zijn en alles geven wat nodig is in zijn leven. We dragen zuster Bus aan u op uit Bennekom, die een knieoperatie moet ondergaan. Zegent u haar lichamelijk en ook geestelijk. We zijn dankbaar dat u broeder Roosendaal nabij geweest bent. Heren, wilt u hem ook verder geleiden. Zegent u zijn gezondheid in de afhankelijkheid van u, de grote gever. En we dragen ook zuster Zwart Emmink aan u op, die ook verder moet dokteren. U geeft op haar hoge leeftijd vele zegeningen, Heren, waar we dankbaar voor mogen zijn. Wilt u ook hierin genadig voorzien en haar nabij zijn, haar lichaam en ziel beide. Heren, gedenk ons, nu we uw woord mogen bedienen. Wilt u er zelf in meekomen? Wilt u wegnemen wat in de weg kan staan en onze gedachten en gevoelens besloten houden onder de heerschappij van die levende Heren? Dat bidden we u in de vergeving van onze zonden, pleitend op uw toezeggingen, die ja en amen zijn in de Heere Jezus Christus. Hoor ons om zijnentwil. Amen. Wij willen nu zingen uit Psalm 124. Je zou het eigenlijk Psalm 124 kunnen vergelijken met een Valerius gedenkklank in onze tijd. Het is een bevrijdingspsalm in verband met de tekst dan. Psalm 124, helemaal. Want kwamen haast des vogelvangers net, de loze strik tot ons bederf gezet, de strik brak los en wij zijn vrij geraakt. De Heere is ons tot hulp op ons gebed, die God die aard en hemel heeft gemaakt. Psalm 124. Na het amen van de prediking willen we dat bekende vers zingen uit Psalm 73, vers 13. Wien heb ik nevens u omhoog? Wat zou mijn hart, wat zou mijn oog? Op aarde nevens u toch lusten? Niets is er waar ik in kan rusten dan alleen in u, levende Heere. Psalm 73, vers 13, als de gezongen belijdenis na het amen van de prediking. De tekst is genomen, gemeente, uit 1 Thessalonicense 4 en daarvan de versen 13 en 14. Tekst voor de prediking, 1 Thessalonicense 4, vers 13 en 14. We lezen die verzen opnieuw. Doch broeders, ik wil niet dat gij onwetende zijt van degene die ontslapen zijn, opdat gij niet bedroefd zijt gelijk als de anderen die geen hoop hebben. Want indien wij geloven dat Jezus gestorven is en opgestaan, alzo zal ook God degenen die ontslapen zijn in Jezus wederbrengen met hem. Geliefde gemeente, u kunt in de buurt van Veenendaal ook die hoogspanningsmasten door het landschap zien gaan. Waar de dikke kabels aan hangen met een heel hoog voltage, waaruit wij uiteindelijk onze energie krijgen in onze woningen. Het kan natuurlijk wel eens wat milieuonvriendelijk zijn als je die grote masten ziet staan en die zware kabels ziet hangen, die soms vervaarlijk diep doorbuigen naar de grond. Maar dat beeld kan ons vanmorgen de tekst wat dichterbij brengen. Het is Pasen geweest en Hemelvaart, het is Pinksteren geweest. De levende Heere die is in de hemel, op de troon van zijn heerlijkheid, verheerlijkt door de Vader. Maar daarmee heeft hij zijn volk niet vergeten. Die kracht, die levende kracht van dat levende paasfeest, die opstandingskracht van de verrezen Heer, met een voltage, ja, waar wij even zouden onder moeten omkomen, als het niet getransformeerd werd in zwak stroom, zodat we in onze huizen ervan kunnen genieten. Die Heere leeft ook na Paas. En zoals die grote masten er nou staan, ook in de buurt van Veenendaal, en die kabels doorbuigen naar beneden, als u dat nou straks ziet, dan denkt u maar aan het verlangen van die levende Heere om dat leven van Paas in zijn hoogspanning nu te brengen in het leven van allen die hem vrezen. Dode zondaren in zichzelf. En als we aan onszelf worden overgelaten, dan moeten we voor eeuwig omkomen. Maar nu in dat beeld van die neerhangende kabels en van die transformatiehuisjes naar onze woning toe, ligt nou het verlangen van de levende God, dat we niet tot toren gesteld zijn, maar tot verkrijging van de zaligheid. Alleen daarvoor moet je dus wel een zwakstroomaansluiting in je woning hebben. En nog een stapje verder. Dan moet ook de stekker in het stopcontact zitten. Wil je zelf in het licht komen te staan en in het licht kunnen wandelen en uit de duisternis overgaan tot het licht van de Heer? Hij doet het, hij wil het doen, hij zal het doen. Hoe staat u erom? En dan mag het ook zo zijn dat als wij sterven moeten, want dat moeten we nog allemaal, omdat we allemaal gezondigd hebben in Adam, zo zullen we ook allemaal de dood moeten sterven en voor God verschijnen. Maar dan mag vanwege die hoogspanning van die levende Heer, die dood van karakter zijn veranderd voor allen die in de Heere geborgen zijn. Dan zeggen we niet de mens gaat dood, hè, zoals dat tegenwoordig zo oneerbiedig over gesproken wordt, een dier sterft en de mens gaat dood. Dan zeggen we zelfs niet, we sterven, dat is natuurlijk netjes uitgedrukt, maar dan mogen we bijbels dat sterven onder die hoogspanning van het leven gaan noemen. Ontslapen. Ontslapen in de Heere is ontwaken bij de Heere. En vanuit de tekst geeft Paulus de Thessalonicenzen en ons vanmorgen onderwijs hoe dat nou zit met allen die wij al hebben moeten missen en die nog zullen sterven voordat de Heer Jezus terugkomt. Het thema voor de prediking van vanmorgen is het ontslapen van de christen. Drie gedachten. Heeft betekenis in de eerste plaats voor het verdriet in het heden. Heeft betekenis voor de grondslag in het verleden. En heeft betekenis voor de wederkomst in de toekomst. Dus ik herhaal, het ontslapen van de christen heeft betekenis voor het verdriet in het heden. Voor de grondslag in het verleden. En voor de wederkomst van de toekomst. In de gemeente van Thessalonica leeft verdriet. Er zijn gemeenteleden gestorven. Mensen die je lief waren, vallen je weg. En zo moeten familie Brouwer en hun dochter dan deze week afscheid nemen van een man en schoonzoon, nog maar 26 jaar jong. Hoe kom je daar doorheen? Als je zo van elkaar afgescheurd wordt, dat kunt u begrijpen die het ook zelf hebt meegemaakt, kortere of langere tijd geleden. En misschien juist op zondag, als je fijn bij elkaar kunt zijn als gezin, misschien juist ook op moederdag of op vaderdag, dat dan heftig op je afkomt, dat je alleen bent, dat die pijn van het gemis er is, dat heimwee knaagt aan je ziel nooit meer, dat onherroepelijke, dat verdriet van het van elkaar afgescheurd zijn en de wonden zijn nog zo rauw. Nou is dat natuurlijk zo. Zo gaat het. Wij derven de heerlijkheid Gods en wij moeten sterven. Wij moeten door die hoogspanning van die levende Here eigenlijk even verloren gaan, omdat wij tegen God gezondigd hebben. Maar nu is er door de opstanding van Christus voor alle die de Here in oprechtheid vrezen iets veranderd. En dat weten die Thessalonicenzen heel goed. Ze staan eigenlijk in de eerste liefde. Thessalonica, die brief is geschreven nog maar een jaar of 20, 30 na de hemelvaart van Christus. En die mensen die staan zo in de eerste liefde. Die zijn verbonden met het licht van de hemel. En die zijn van duisternis licht geworden. En die zijn van dood levend gemaakt. En nu hadden ze gedacht, vanuit die eerste liefde en vanuit die heimwee naar de wederkomst van Christus, dat dat nou in één generatie gebeuren zou. Dat is een beetje de indruk die we vanuit de brieven uit het Nieuwe Testament krijgen. Die mensen die zagen er naar uit om Christus te ontmoeten in zijn heerlijke verschijning van de wederkomst. En nu blijft die wederkomst uit, lijkt het wel. Zo uit dat er mensen sterven. En daar komen die mensen in die levende gemeente van Christus in Thessalonica mee te zitten. Ze leefden uit de verwachting van de terugkomst van de Here en ze baden bij wijze van spreken dagelijks, kom Here Jezus, ja kom spoedig. En nu vallen hun geliefde, hun man, hun kind, vallen weg door de dood, zo plotseling van ouderdom of door ziekte. En nou moet die gemeente leren. Nou kun je zien, gemeente, je kunt in het leven van de Here staan. Je kunt met kracht overgezet zijn vanuit de duisternis in het licht. En dat je toch de wijsheid niet in pacht hebt. Dat je toch een leerjongere van de Here moet blijven. En dat zegt de apostel hier in de tekst. Ik wil niet, broeders, en daar zijn de zusters in besloten, dat gij onwetende zijt. Kijk, als het ons aan kennis ontbreekt, gemeente, dan gaat het ons ook ontbreken aan de echte troost. Aan het echte zicht op het woord van de Here. Ik hoop dat we dat ook verstaan. Wij leven in een informatiecultuur. Maar laat de informatie uit de hoogspanningskabel van de Here toch intact zijn bij u. Zodat er ook zwakstroom is en dat de stekker in het stopcontact zit. Want anders valt de duisternis. Hoeveel kunstlicht we ook kunnen maken. En dan valt de duisternis niet alleen maar in ons leven nu, maar ook over ons sterven straks. En daarom gaat de apostel onderwijzen aan de gemeente van Thessalonica. Jullie treuren om je geliefden, maar jullie treuren zo, eigenlijk zegt de apostel, ik zie in je verdriet om de rouw en om het gemis van een geliefde niet iets van die christelijke hoop.
En dat heeft ermee te maken dat jullie gebrek aan kennis hebben. Je dacht dat Jezus terugkwam binnen 30 jaar en dat je dat allemaal zelf zou meemaken. En er niemand zou sterven voor die tijd, maar je als een bruidsgemeente die terugkomende heren op de wolken tegemoet zou gaan in zijn eeuwige glorie. En nou zijn jullie zo bedroefd, want ja, nou is mijn moeder gestorven, nou is mijn kind gestorven, nou is mijn man weggevallen. Ik heb hem ook moeten begraven. Maar hoe zal het dan straks zijn als Jezus terugkomt? Missen die dan dat? Horen ze er niet meer bij? Zijn die uit Gods hand gevallen? Zijn die toch verloren gegaan? Daar is dus een gebrek aan kennis. Dat zou toch verschrikkelijk zijn. Hebben ze dan tevergeefs geloofd? Hebben ze dan tevergeefs gehoopt? Ja. Heel eigentijds gemeente, heel levensecht zou je kunnen zeggen. En dan kijk je wel alleen naar beneden. Maar Paulus die leert ze nou naar die grote mast te kijken, die waren er toen natuurlijk nog niet. Maar zo proberen wij de tekst, die moeilijke tekst, wat dichterbij te halen. Met die kolossale kabels die doorbuigen. Christus is in de hemel inderdaad. En hij komt terug. Maar in die tussentijd bedient hij ook uit zijn volheid van leven in ons verdriet zijn genade. Maar daar moet je nou kijk op krijgen, gemeente van Thessalonica. En daar moet je nou werkzaam mee wezen. We moeten luisteren naar het onderwijs van de Heer. Nou, gelukkig is er onder ons nog behoorlijk kennis, maar ik heb soms wel de indruk, geliefden, dat de kennis ook taant, achteruit gaat. En laten we daar toch heel voorzichtig mee zijn, want als je niet bijbelse kennis opbouwt, dan ga je ook bijbelse troost missen. Dan komt de klem van dat je bekeerd moet worden als je onbekeerd bent niet meer zo sterk op je af. En dan denk je, ik leef toch goed. En als je dan mag leven uit de genade, dan is ook de vastheid van de troost wankel als daar het fundament van de belofte onderuit valt. Nou, Paulus die hoeft niet over de liefde te klagen onder de mensen hier, want in vers 9 heeft hij gezegd, van de broederlijke liefde nu hebt gij niet van nodig dat ik u schrijf. Want gij zijt van God geleerd om elkaar lief te hebben. Prachtige getuigenis. Maar nou die kennis over de wederkomst van de Here en in het licht van die wederkomst het sterven van de geliefden. En dat doet hij nou heel pastoraal in ons gedeelte, heel bijbels, niet op een harde manier van, zit toch niet te tobben? Of van, nou ja, dood is dood. Het lichaam was niet zo belangrijk voor veel mensen in die tijd. Of hij zegt ook niet, je moet niet huilen. Er was in die tijd een Griekse stroming die zei, je mag geen verdriet hebben. Je moet je zo oefenen dat je als het ware een stenen man wordt. Dat emotie je niet kan overweldigen. Zelfs tegenover de dood moet je een stalen gezicht kunnen tonen. Emoties zijn uit de boze. Maar zo leert de apostel het niet. Zo heeft de Heer Jezus het ook niet geleerd. Jongens en meisjes, jullie weten dat hij stond te huilen bij het graf van Lazarus, zijn vriend. De Heer is een mens van vlees en bloed, ook als zaligmaker. En hij is zaligmaker geweest, ook voor onze emoties, kinderen van de Heer. Al kun je daar natuurlijk best in zonde. Maar dat mag je bij de Heer uit. Dat moet je bij de Heer brengen. En als er dan een geliefde wegvalt, als je van elkaar afgescheurd wordt, zou je dan niet tot tranen toe bewogen mogen zijn? Zo heeft de Heer het zelf gedaan. Maar dan zegt Paulus erbij, lieve mensen in Thessalonica, nou moet dat niet zo zijn dat je treurt en weent als mensen die geen hoop hebben. Je mag hoop hebben. Sinds jullie aangesloten zijn op de krachtbron van leven en licht van boven, die de Heer door zijn Heilige Geest in je hart verwerkelijkt heeft. En dan moet je niet alleen maar kijken naar het graf en zeggen, die lege plaats straks als Jezus terugkomt van mijn man, van mijn kind. Maar dan moet je in de eerste plaats kijken op die levende Heer, die je niet vergeten is en die ook je geliefde dode niet vergeten is, die in de Heer gestorven is. Dat wil Paulus onder de aandacht brengen. Doch broeders, ik wil niet dat gij onwetende zijt over degene die ontslapen zijn. Opdat gij niet bedroefd zoudt zijn zoals de anderen die geen hoop hebben. Want de Heere is een Heere in leven en sterven. De Heere is een Heere van verleden en toekomst. De Heere is in het heden een levende, machtige Heer. O gemeente, wat een wonder van verkiezende liefde als je daar achter gekomen bent. Als je uit die verloren massa, en dat hebben we allemaal aan onszelf te wijten, aangesloten bent, niet op de hoogspanning van Gods heiligheid, want daar zou ik eeuwig onder moeten omkomen. Die heeft Christus gedragen aan het kruis. Maar onder de hoogspanning van zijn genade, van zijn zaligheid, die door de Heilige Geest in het transformatorhuisje van het volkomen werk mij een aansluiting gegeven heeft in mijn hart. En toen ben ik van dood levend geworden. Toen heb ik het leven ontvangen, niet maar door eigen prestaties, maar uit die levende Heer, die leeft in alle eeuwigheid en die al zijn zijnen het leven geeft. Of je nou net op die weg bent of al verder op die weg, kleinen en groten in de genade, weten we persoonlijk van dat wonder. Nou gemeente, dan ben je al gestorven eer je sterft. En het vervolg van die uitdrukking is, dan zul je straks leven wanneer je sterft. Dat is de diepe inzet van deze bijzondere tekst. Want indien wij geloven dat Jezus gestorven is en opgestaan, nou dan hebben we toch met een levende God te doen. Bijzonder dat Paulus het zo, eigenlijk ook vanuit zijn eigen beleving, hè, dat hoor je hier eigenlijk ook nog. Hij zegt dat natuurlijk onder leiding van de Heilige Geest, als het een schriftwoord van God. Maar je hoort dat hij er zelf ook meekomt in dat persoonlijke wonder. Zou God dan, als hij nou een God van leven is, de doden vergeten? Nee toch? Of behoort u nog tot die anderen die geen hoop hebben? Ja, dat kan in de kerk ook. Er zijn mensen die heel slecht meedoen in de gemeente. Er zijn natuurlijk ook een hele hoop die heel fijn meedoen. Maar er zijn, ik kom er toch ook achter dat er ook een hele hoop mensen zijn. Nou ja, die staan nog in het boek. En als je op bezoek komt, en ja, dan is meteen duidelijk dat er geen leven in zit. Ja, wel leven van sport en zo, en leven van, nou ja, waar hou je erg van, en je leeft mee met de gemeenschap, maar er zit geen leven van bovenin. Dan zegt de apostel, mensen, je leeft in de duisternis. Je hebt nog geen aansluiting aan die hoogspanningskabel. En als je in de duisternis leeft, al maak je nog zoveel kabaal en kunstlicht, en je komt straks dan voor God te staan als het je tijd is, dan moet je even omkomen. Dat is wat. En als je dan wel in het boek van de kerk gestaan hebt, maar je hebt niet in het boek van het leven je naam gekregen in bloed gesteld door Christus. O mens, dan kom je eeuwig om. En dan zul je in de eeuwigheid zeggen, ik heb niet gewild dat deze koning over me zou zijn. Dan loop je te pletteren aan de hoogspanning van Gods heiligheid, omdat je aan de goedheid van Gods zaligheid geen boodschap had. En dan kunnen we tegenwoordig, als we rondkijken in de wereld over dat sterven, hele lieve dingen zeggen. Euthanasie, vrijwillige euthanasie, dat is een goede, zachte dood en doe het vooral clean. En neem het levenseinde in je hand, want je bent toch een mens van deze tijd en je leeft toch maar één keer en maak er wat van. En zit het je niet meer, dan stap je eruit en mogelijkheden te over. Soms wordt nog betaald door de overheid, ook als je het zelf niet kunt betalen. Maar daarmee kom je niet onder Gods ogen vandaan. Denk aan die hoogspanningskabels. Je ziet ze door de polders lopen. Je ziet ze door heel Nederland lopen. Laat dat een beeld zijn. Christus is uit het zicht verdwenen. Die zit op de troon der heerlijkheid. Maar zijn werk is op aarde. En loopt door de geslachten heen. Hoe staat u er tegenover? U kunt nooit God de schuld zijn. Hij heeft ons gesteld tot zaligheid en niet tot toorn. Maar als u bij die anderen mag horen, gemeente, als het wonder van de wedergeboorte gebeurd is, ja, dat is een mens zo groot, hè. Dat overkomt je, daar mag je ook om bidden, daar mag je ook naar staan. Maar dat dan het licht aangaat, hè, dat die zon der gerechtigheid opgaat, en dat die heilige heerlijkheid van de Heere, van die levende God, dan in je hart en leven schijnt en de duisternis verdrijft. En dat doe je niet zelf, maar dat doet de Heere. Op kosten van God die zondaren lief heeft. Op kosten van de Christus die voor zondaren, voor zijn volk aan het kruis is gegaan. Op kosten van de Heilige Geest die, met eerbied gesproken, dat transformatorhuisje, de hoogspanning van Gods heiligheid omzet tot in het zwakstroom, zodat we daar niet door verteerd zullen worden. Maar leven in de vreugde, in het licht, in de blijdschap van de genade. Het wonder dat het voor mij kan, dat de Heere aan me gedacht heeft. En dat de Heere met me doorgaat, waarom toch? Ach, het is door u alleen, om het eeuwig welbehagen, Heere. Dan is er hoop. Ja, want dan kijk je niet naar beneden. Dan kijk je naar boven. En dat merk je aan de mensen. Ook als u misschien qua kennis nog wat achterstand hebt. Dat is, nou, dat was in Thessalonica ook zo. Maar als je op huisbezoek komt bij mensen die misschien niet zo goed van de tongriem gesneden zijn. Maar die wel vanuit de duisternis overgezet zijn tot aan het licht. Nou mensen, dat hoor je meteen. Dan kun je praten over het wonder van die levende Heren. En waarom was het toch op mij gemunt, daar zoveel gaan verloren? Daar heb je maar één antwoord op. Het is uw genade, Heer. En dan hoor je het aan die mensen die misschien schuchter zijn in het geloof, dat ze er ook nog zo vast over spreken. Nee, niet over zichzelf, maar over die God. Zo machtig als die hoge torens daar staan die hoogspanningskabels dragen. Nou ja, dat is maar een zwak beeld natuurlijk, hè. Maar zo machtig staat die naam van de Heer voor een schuldig volk. En als je dan omhoog mag kijken, ook met graf, dan zien wij Jezus op de ereplaats. Met heerlijkheid en eer gekroond. Nee, we zien nog niet dat hem alle dingen al onder zijn voeten geworpen zijn. Dat moet je ook eerlijk zeggen. Dat komt ook nooit zo ver totdat Jezus terugkomt. Maar we zien wel dat hij erboven staat en de leiding houdt. Zo is het. Gefundeerde hoop. En dat geldt niet alleen in het leven. Kijk, als die hoogspanning nou, voor zover ik die dragen kan, door het werk van de Heilige Geest, in mijn leven komt, dan gaat de laagspanning van de dood die ik omdraag van nature in mijn schoenen eruit. En dan die hoogspanning, die verdrijft de laagspanning van de zonde, de duisternis, de dood en de ellende. En dat geldt ook in het uur van het sterven. Dat stempelt natuurlijk ook je verdriet. Natuurlijk mag je verdrietig zijn. Ik heb er net in het eerste punt ook al iets van gezegd. Als een geliefde je weggenomen. De dood is tegennatuurlijk en ze is een vijand. Maar dan is er ook troost. Troost dat je God niet uit handen valt, ook in het uur van de dood. Toen die jonge man daar bij Ede verongelukte afgelopen donderdag. Wonderlijk dat hij woensdagavond op die Bijbelstudie nog zo mee heeft gedaan. Dan val je God niet uit handen als dat de volgende ochtend op één moment gebeurt. Wij moeten loslaten. Je wordt van elkaar afgescheurd, weggerukt. En toch als je in Gods hand genomen bent, dan val je de Heere niet uit handen. Wat een verdriet bij deze vrouw, deze weduwe, deze jonge weduwe. Bij ouders en schoonouders. Maar mag de tekst waarheid zijn in hun leven. Verdriet hebben, maar niet als mensen zonder hoop. Dat is dus geen grenzeloos verdriet. Dat is ook geen verdriet dat uiteindelijk tot wanhoop brengt. Maar dat is gematigd verdriet. Bedroefd, ja. Tranen in je hart en tranen in je ogen. Maar niet als mensen zonder hoop. En dat komt in de tekst zo prachtig mooi uit. Doch broeders, ik wil niet dat gij onwetende zijt van degene die ontslapen zijn. Ik zei in de inleiding, tegenwoordig wordt er heel oneerbiedig gesproken, de mens gaat dood. Een dier sterft dan nog, maar de christen ontslaapt. En jongens en meisjes, als je vanavond weer naar bed gaat, dan ga je slapen. En 's ochtends dan wekt je moeder je, het is tijd voor de school. Nou, en je denkt, heerlijk geslapen, maar 8 uur, 10 uur geslapen, wat was zo voorbij? Nou, dat is nou iets om dichterbij te brengen wat hier nou bedoeld wordt met ons slaap. Als je leven nou de werkdag is, dan is je sterven de nacht. En dan mag het lichaam gaan slapen. Ontslapen. Als je de Heere leeft, dan is sterven ontwaken bij de Heere in de heerlijkheid. Voor de rechterstoel. En dan mag het lichaam rusten in de slaapkamer van het graf. ontslapen. Het geldt dus voor lichaam en ziel. Ontslapen, dat is met je ziel ook voor Gods rechterstoel komen. Meteen als je hier het leven eruit gaat. Maar je lichaam, bepaald door Adams zonde, wordt gelegd in het stof. Ook een slapen. Tot de dag van het wakker worden. En dan staat er van de Heer Jezus, indien wij geloven dat Jezus gestorven en opgewekt. Er staat niet ontslapen voor Jezus. Want die heiland die ik u prediken mag, die heeft de dood in al zijn ernst, in zijn verschrikking geproefd. Wij kunnen daar maar wat van stamelen. Hij, de heilige borg, die heeft zijn hoofd in het zand moeten leggen. Die heeft zijn ziel. Wat is dat geweest voor de Jezus? Die Jezus uit Gods hart. Die is gestorven. Hij is ook opgestaan. Er staat niet, Jezus is ontslapen. En dat is nou de vrucht voor allen die aan het zwakstroom van de genade aangesloten zijn. Ook in het uur van hun dood. Hij, de dood gesmaakt in zijn verschrikking. En u mag Gods kind de dood proeven in zijn afleggen wat uit de eerste Adam is. Naar ziel en lichaam beide. En ontvangen wat uit de levende Heer is. Dat is bijzonder, gemeente. Jezus dood is er het geheim van. En zijn leven. Dat nu het levenseinde voor die wegvallen mag zijn. Een ontslapen. Nou, dan is beslissend of we van harte aan die Christus verbonden werden. Zodat we kunnen zeggen, het leven is met Christus en het sterven gewin. Daar ligt het geheim van het ontslapen in die ene naam. Die grondslag, die vaste hoop, dat eeuwige fundament ligt in hem en in zijn werk. En hij is zo goed om dat nou ook aan ons hart toe te passen. Mag u het zeggen vanmorgen? Ik weet wel, we hebben levensgenade nodig en als onze tijd van sterven is, dan hebben we ook stervensgenade nodig. Maar dat wil de Heer ook geven. Jezus is gestorven en er staat ook meteen opgestaan. Vaak staat er ook opgewekt. En dan ligt het de nadruk op de Vader, hè, die geroepen heeft de Heer Jezus, kom uit, want het is tijd, het is volbracht, leef. Maar hier staat in de tekst, indien gij gelooft dat de Heer Jezus gestorven en opgestaan is, eigenlijk zet dat de Heer Jezus voor ons neer in zijn activiteit. Hij is opgestaan tot het werk, om vanuit die hoogspanning van dat leven, uit zijn hart en in zijn offer, constant in de weer te zijn, door woord en geest, om de aansluiting te geven in uw levenshuis. Zodat het licht kan worden in de duisternis. En zodat het leven kan zijn vanuit de dood. En elke keer als ik daar amen op mag leren zeggen. Dan doet de Heilige Geest de stekker in het stopcontact. Om het met eerbied zo te zeggen. En gaat het licht branden en stralen. En mag ik wandelen in het licht en het leven. De toekomst tegemoet. Ik mag u verkondigen een levende Heere. Die een antwoord heeft voor uw leven. En die een antwoord heeft ook voor uw dood. En die ook vanuit de hemel allen bewaart. Die gestorven zijn in hem. En die in het stof van de slaapkamer van de dood, zegt Calvijn, daar rusten. Tot de opstandingsmorgen. En misschien is dat voor ons gevoel straks wel direct. Hoe zal dat zijn? Daar kunnen we het laatste woord ook niet over zeggen. De ziel van stonden aan naar de Here toe. Of naar de hel. Maar het lichaam wacht. Tot op de jongste dag. En dan missen we niks straks. Dan missen we niks, zegt de apostel. De Here Jezus is opgestaan uit de dood. Hij is de overwinnaar uit de dood. En hij is constant in de weer. Om nu al die schatten en gaven van zijn offer uit te delen. Door het geloof. Als de stekker in het stopcontact gaat met eerbied gesproken gemeente. Ik zeg het nog een keer. Dan gaat het licht branden. Kwam het ervan? Heerlijk als u daar ja op mag zeggen. Als de Heer u ging bearbeiden. Dan mocht u als een ontdekte zondaar het oog en het hart op hem slaan. En dan ervaar je de afstand tussen hem en mij. maar toch ook dat hij zo nabij komt. Zoals die kabels naar beneden hangen. En vanaf de verte lijkt het net alsof ze de grond raken. Dat kan natuurlijk niet met die hoogspanningskabels. Het beeld gaat ook enigszins mank. Maar zo dicht wil de Heer erbij komen. Dan mag u het oog op hem staan. Dan is de afstand immens als ik zie op mezelf en op hem. Maar dan is zijn genade zo nabij en zo teer. En dan mag ik zijn sterven en zijn leven aangrijpen. Omdat hij als borg dat heeft verworven voor alle die hem vrezen. Dan heb ik hem nodig om te leven. Dat zegt Paulus ook. Ik geef u meer kennis. Maar leef dan ook als kinderen van het licht. En niet als kinderen van de duisternis. Ja, dat is het. Dan mag je met dat leven van die levende Here staan in het leven van vandaag. Geloven dat Jezus gestorven is. Het staat er eigenlijk in de tekst heel verwonderlijk. Eigenlijk als je het in het Grieks leest, dan hapert de tekst wat. Want indien wij geloven dat Jezus gestorven is en opgestaan, er moet eigenlijk nog wat tussen. Maar daar komt opeens de vrucht. Alzo zal ook God degene die ontslapen zijn in Jezus wederbrengen met hem. Prachtig, hè? Het is niet alleen een stuk dogmatiek, het is het levende woord van de Heer. En je ziet, hè, de krachtbron uit de levende Heer op je afkomen. En je hoort Paulus weer bevindelijk spreken. Hij is er helemaal door ingenomen. En dat gunt hij ook zo'n gemeenteleden zo. En meteen komt het dan tot de belijdenis. Als die kennis in je hart is, dan, als je dat gelooft, als de stekker in het stopcontact contact geeft met de lichtbron boven, met de levende Heer, dan mag je weten dat ook God degene die ontslapen zijn in Jezus weer brengen zal met hem. Het is een hele volle tekst, gemeente. Je kunt hier zo mooi zien dat het sterven nou ook is voor Gods kinderen in Jezus. Wat een wonder, hè? Wat een wonder. Kijk, ja, je bent nog in het leven, nietwaar? En daar mag je ook van genieten. Vanuit het licht, zoals de apostel dat bedoelt. En voor ons komt allemaal het sterven. Morgen, over 40 jaar, dan zal de Heere ook genade geven. Maar die dood die wij ons op de hals hebben gehaald, die wordt nou onder de heerschappij gezet van die levende Christus. Is dat genade of niet? En dan hoef ik alleen maar op hem te zien. En daarom mag er staan in de tekst die zijn ontslapen in Christus. Calvijn zegt daar hele mooie dingen over. Als u een commentaar hebt op 1 Thessalonicenzen van Calvijn, lees dat straks maar eens. U zegt, die kinderen gods, die slapen in Jezus. Mooi, hè? Al is er niks meer over van het lichaam. Het heeft wel betekenis van de Heer. Want ik ben met lichaam en ziel zijn eigendom, zegt de catechismus. En al duurt het dan nog jaren die wederkomst, uit dat stof maakt hij straks van uw man, van uw gestorven vrouw, van uw lieve kind dat zo vroeg van u ontnomen werd. Een nieuw lichaam. Een bruidslichaam. Om hem tegemoet te gaan in zijn wederkomst. Ontslapen, slapen in Jezus. Dat geldt dus niet voor de ziel, hè? Want die is meteen van stonden af. Maar dat geldt voor het lichaam. En nou zal Jezus straks in zijn wederkomst ze ook terugbrengen met hem. Prachtig. Ongelovigen krijgen ook een nieuw lichaam. Daarover spreekt Paulus hier niet. Het staat wel in Johannes 5 en in Daniël 12. Dat ze ook een lichaam zullen krijgen. De verworpenen. Maar om eeuwig mee om te komen. Maar in de tekst valt alle nadruk op de rijke troost. Voor mensen die in de Here sterven. En op degenen die achterblijven. Ik hoop dat dat ook in ons er mag zijn, gemeente. Wie leeft op het heilsfundament van de Heer Jezus zijn heilswerk, die weet het. Wij moeten loslaten. Wat is begraven toch een vernederend werk. Maar God zal de ontslapenen niet vergeten. Ze slapen in Christus. En hij zal ze straks weer brengen met hem. Ook door de Heer Jezus. Zo moet je die tekst ook lezen. Hij zal de ontslapenen in Jezus, die zal Jezus ook wederbrengen met God. Prachtig, hè? Op hoeveel schat u nou uw zaligmaker? Dat is punt, hè? Natuurlijk is dood een vijand. En Gods kind kan soms ook nog heel onrustig sterven. Omdat het een aanvechting kan zijn. En de duivel ligt ook niet stil. Maar op hoeveel schat je nou die Here, van wie die hoogspanningskabels maar een zwakke afschaduwing zijn? Nou, die heeft alles en die geeft alles. En die zal nog alles doen voor allen die hem zo nodig kregen in leven en sterven beide. En dat niet alleen maar naar hun ziel, maar ook naar hun lichaam. En als dat moment dan komt, die dag, die grote koningsdag, waarop die levende koning weer uit de hemel zal terugkomen naar de aarde. Ja, dat is al 2000 jaar geleden dat Paulus dit schreef. En nog is het er niet. Maar ja, die 2000 jaar zijn bij de Here nog maar 2 dagen, zegt Petrus. Dus het is nog maar een heel kort stukje. Ook een heel kort stukje naar de wederkomst. En dan zal die ontslapenen, die slapen in Christus, die zal hij dan eerst wakker roepen. Daartoe is hij opgestaan. En daartoe is hij constant in de weer. Iemand die slaapt met hem is niet afgelopen. Hè? Na de zondag komt er weer een werkdag, maandag. En na de maandag, als God je leven spaart, komt er weer de dinsdag. Dat zegt het woord ook. Totdat die levende Here zegt, en nu is het tijd. Nu gaat de nacht van de wereld sinds het verloren paradijs voorbij. En komt de eeuwige dag waarop geen nacht meer zal komen. En dan komt hij uit zijn hemel, op Gods tijd, op Gods kalender. En dan komt hij de mensen, zijn bruid halen. En dan zegt de apostel tegen de mensen van Thessalonica, en dan zullen de mensen die eerst ontslapen zijn niet achteraan komen, maar die zullen eerst zijn. Prachtig zal dat. Wat zal de drukte zijn op aarde? Om het maar menselijk te zeggen, het is begrijpelijk dat de zee dan ook niet meer zal zijn, want dan moet die aarde, die nieuwe aarde die herschapen wordt, al die gezaligden, ontslapenen bevatten en ontvangen. Op de stem van de Heer, en die stem kennen ze. Hij zal ze wakker roepen uit de dood in het leven. En wij die zullen overblijven, we zullen in een punt des tijds, in een ogenblikje, veranderd worden. Want vlees en bloed kunnen het koninkrijk niet beërven. Daarvoor is de zondeval te diep. Maar de hoogspanning van deze levende Here, die is vele malen tot meer in staat dan de zondespanning die wij met ons omdragen. En daarom zullen we in een ogenblikje veranderd worden. Wat zal dat heerlijk zijn als we dat mee mogen maken, als we aan de goede kant staan. Wat zal dat heerlijk zijn als die bazuin zal klinken. En de Here zal terugkomen als het geheim van deze genade. En dan zal die als een levende Here zijn bruidstoet meenemen naar een nieuw ontwaken. Naar een nieuw Jeruzalem. Naar een nieuwe aarde. Onder een nieuwe hemel. En dan zal de dood niet meer zijn. Zo mag die dood dan uiteindelijk zijn een doorgang naar het eeuwige leven. Ook in lichamelijk opzicht. Wat een heerlijke morgen zal dat zijn. Die morgen van wakker worden, van ontwaken, van het altijd met de Here zijn. Welke naam mag er straks aan uw en jouw sterven gegeven worden? Gestorven, heengegaan of ontslapen in de Here. Gesteld dat Jezus nog niet is teruggekomen. Wat zal dat heerlijk zijn. Als we mogen ontslapen in de Heer, dat is ontwaken bij de Heer en voor de Heer en met de Heer. Of als hij wederkomen zal en dan mogen we nog leven, dan zullen we, mag het van uw geld, in de bruidstoet een plaatsje hebben. Nog één keer dat beeld van die hoogspanningsmast. Als je dat in een polder ziet, hè, dan zie je ze in een hele lange lengte weglopen naar de horizon toe. Dat kun je hier niet zo goed zien, maar in de IJsselmeerpolders kun je dat goed zien. Nou, zo zal het straks zijn, als die levende Heer in de kracht van zijn opstanding komt. Dan zullen al die mensen die ontslapen met een nieuw lichaam achter de koning aangaan. Een eindeloze stoet, de Heere tegemoet in de lucht. Achter hem aan, naar de nieuwe aarde. heerlijk als we daar zullen mogen zijn. En er zal er niet één gemist worden die de Heere in zijn verschijning heeft liefgekregen. Daarom eindigt Paulus dit gedeelte ook met vers 17 en 18. Daarna zullen wij, die levend overgebleven zijn, zullen tezamen met hen opgenomen worden in de wolken, de Heere tegemoet in de lucht. Alzo zullen wij altijd met de Heere wezen. Nou, dat is alles. Hè. En als het hier dan wel eens moeilijk is, bij een graf, of ook in de strijd van het geloof, mijn broeder en zuster, zo dan, vertroost elkaar met deze woorden. Amen. Laat ons samen danken en bidden. Levende en barmhartige Heere, wat een wonder dat u de levende koning bent en blijft, ook in een wereld vol van dood en moord, van haat en nijd. En dat u een en al bereidheid bent om dat evangelie ook in ons hart vast te maken. O Heere, wat een wonder. Dat is pure genade, 100%, om daaruit te mogen leven, om dat te verstaan. Geef dat die hoogspanning van uw levende heerlijkheid, de laagspanning van narigheid en zonde en schuld en dood uit ons leven zal verdrijven. Zodat we vanuit de duisternis in het licht overgaan. En in dat wonder van uw gemeenschap mogen leven en uw toekomst tegemoet leven. We bidden voor alle die een geliefde moesten missen. En die misschien juist op zondag daar steeds bij bepaald worden. Of misschien bij herinneringsdata. Heren, wij mogen bedroefd zijn. Zoals Christus zelf bedroefd geweest is. Maar niet als mensen zonder hoop. Dat we dan toch de goede kant op mogen kijken. En gefundeerd zijn in de levende genade van u de Heren. We bidden voor alle die nog onbekeerd zijn, Heren. Wil ze toch stilzetten. Wil ze brengen van de duisternis waar ze zichzelf in gebracht hebben tot het licht dat u geven wil. En als we na ontvangen genade ook vaak slap leven. En alle andere dingen voorgaan voor het licht van u. En voor de kennis van uw woord. Heere, wilt u ons daar dan in aanpakken? Want als de kennis gaat ontbreken, dan ontbreekt ook het levende geloof steeds meer. En de blijde zekerheid en de eeuwige troost. We bidden voor mensen die opzien tegen het sterven. Het blijft ook een vijand, Heere. Dat we die dingen dan ook zouden geven in uw hand. En op u leerden vertrouwen. Zo dat u ook levensgenade geeft, niet alleen. Maar ook stervensgenade, als het onze tijd is. Heere, gedenk ons het verdere van deze zondag. We bidden voor de doopouders van vanmiddag, de twee gezinnen. die hun kindje ten doop zullen houden. Wees er nabij. Geef ons een gezegende dienst. En wilt u ook uitwerken wat in deze dienst gesproken is door uw Heilige Geest in ons hart. We bidden ook voor de posterdienst van deze zondag. Alle die daarin aanwezig zijn, uw woord mogen horen op een eenvoudige manier en elkaar ontmoeten. Wil ook in dat stukje evangelisatiewerk heel duidelijk uw zegen leggen. Heere, vergeef ons onze zonden en heilig ons in uw genade, opdat we mochten verstaan. Maar blij vooruitzicht dat mij streelt. Ik zal ontwaakt uw lof ontvouwen, u in gerechtigheid aanschouwen, verzadigd met uw goddelijk beeld. Amen. Wij zingen tenslotte nog van Psalm 56, het laatste vers. Gij hebt mijn ziel beveiligd voor de dood. Psalm 56, vers 6. Verheft uw harten tot God en draagt met u mee de zegen des Heren. De genade van onze Heren Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen. Zegen.